is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Terug van weg geweest, de Koffie Corner. We hebben een aardig lange zomerstop gehad. Maar de FC is alweer volop in voorbereiding. Dus dachten wij, nou, misschien moeten we ook maar weer een keer beginnen. Martin Drent is er de eerste keer helaas nog niet bij. Die ligt nu ergens te bakken op een strand. All inclusive.
Zal wel weer dronken zijn.
Nou ja, ik hoop het voor hem. Het is al 11 uur, dus dat mag wel een keer. Dus daarom hebben we vandaag een speciale andere gast. Wim Masker, goed dat je er bent, Wim. We hebben jou uiteraard ook uitgenodigd, omdat jij eigenlijk bijna de hele voorbereiding wel hebt gezien. Je volgt alles op de voet wat betreft de FC. De eerste stelling is ook voor jou, Wim. Van de nieuwelingen verwacht ik het meest van Gabriel Gudmundsson.
Nee.
Stefan Leeds-Doan speelt ook komend seizoen nog voor de FC.
Ik weet het niet.
Nou, ja, het is ja of nee, hè, stelling.
Nou, doen we ja.
Wim, Romano Postema is wat mij betreft de tweede spits van de eerste selectie.
Derde spits.
Stefan, FC Groningen gaat komend seizoen hoger eindigen dan afgelopen seizoen.
Nee.
Oké. Nou, dan kunnen we wel gaan beginnen, mannen.
Doe hoor.
Al die stellingen die komen uiteraard aan bod tijdens deze podcast. Laten we eerst over de voorbereiding beginnen. Wim, jij hebt het grootste deel, zoals gezegd, gezien. Wat is jullie allebei het meest bijgebleven? Vraag ik Wim even als eerst.
Nou, het begon met heel veel jongens uit de jeugd. En ik vond dat die opmerkelijk hoog niveau hadden. Je noemde net al eentje, Postema, maar er waren nog een paar. De Koe, Miguel. Die haakten eigenlijk probleemloos aan in wedstrijden tegen profclubs. Dat vond ik opmerkelijk. En de snelle integratie van een aantal nieuwelingen.
Ja, dat vind je dat voorspoedig verloopt?
Ja, en eigenlijk moet je Itakura er ook toe rekenen. Want die heeft nog geen wedstrijd gespeeld vorig seizoen. Maar dat vind ik echt een opvallende nieuwe.
Het vele warmlopen is beloond.
Absoluut. Heeft zin gehad.
Ja. Stefan, wat is jou opgevallen?
Nou, wel een beetje hetzelfde eigenlijk. Ook wat Wim bijvoorbeeld zegt met Itakura. Dat vind ik wel leuk om te zien. Dat de jongen dus toch wel kan voetballen. En ik vind het ook wel mooi om te zien dat er toch wel een verschil is met hoe ze hem eigenlijk gehaald hebben als verdedigende middenvelder. En hoe ze hem dan nu zien, toch wel echt als centrale verdediger. En dat doet hij alleraardigst. En,
dat speelde hij bij Japan en bij de Japanse selecties eigenlijk ook altijd toch al?
Het was
verdediger.
Meer toch wel iets daarvoor, volgens mij.
Ja, oké. Okay.
Bij Japan ook. En ik vond het ook mooi om te zien inderdaad heel veel van die jonge gastjes. Zoals een Postuma die toch wel goed mee kan al op het niveau. Er ook wel tegen die profclubs zijn doelpuntjes maakt. Topscorer is in de voorbereiding. En dat is voor zo'n jongen natuurlijk ook wel leuk. En ik vind het dan ook wel mooi om te zien. Ik hoor van andere mensen om hem heen dat hij dan toch wel een jochie is met een beetje een grote mond. En een beetje brani. En als je hem dan voor de camera hebt, dan is hij heel rustig, heel bedeesd. En een keurig jochie eigenlijk. Ja. En ik ben heel benieuwd of hij komend seizoen zijn debuut gaat maken. Ik denk het wel.
We gaan zo meteen ook nog wat dieper op de jeugd in. En dan ook pakken we nog wat andere namen erbij. Ik wil even het lijstje bij langs. Even de amateurs overslaan. Begon eigenlijk met Ross County. 2-0 winst. Preußen Münster. 3-0 winst. Sportfreunde Lotte, volgens 1-1. Mij. Hè? 1-1.
Ja, je vergeet Emmen nog. Dat zat
Emmen 2-2 en Hannover 96 1-0 winst.
Mooi bij die wedstrijd tegen Ross County was wel dat ze de eerste 60 minuten eigenlijk met een heel jong team speelden. En die deden dat echt uitstekend. Toen stond het ook 1-0 en toen na 60 minuten kwamen de ervaren rotten als het ware erin. Nou, toen ging het tempo wel wat omhoog en werd het spel wel ietsje beter ook. Maar hoe ze eigenlijk overeind bleven tegen toch wel die grote gasten. Dat vond ik toch wel verbazingwekkend.
Ja, en als je ze hebben niet verloren, hè, daar komt het eigenlijk op neer. Is dat dan nog belangrijk?
Nee, het gaat mij altijd in de voorbereiding meer om het spel. Die uitslagen, je komt soms tegenstanders tegen die net heel fris zijn. Of anderen die juist heel moe zijn. Bijvoorbeeld Hannover, die had net vrij zwaar getraind. Dus dat kan van invloed zijn. Dan moet je ook niet door laten verblinden. Vorig jaar speelde Groningen 0-0 tegen Werder Bremen. En dan zei Nijland, hartstikke mooi. Ik zei, ja, maar dat speelde met 3 jongens uit de basis, Hans. En ze dachten ervoor ook al. Dus je moet dat allemaal wel een beetje relativeren. Maar waar mij meer om gaat, is hoe spelen ze. En daar zie ik wel een groot verschil met vorig jaar. De opbouw is heel anders geworden. Het was standaard Pat aan de bal. Die knalde de bal diagonaal naar Zeefuik. Die 2 meter hoog springt. En dan maar hoopt dat hij die bal... Nou, dat zie je nu niet meer. Nee. Je ziet nu dat ze proberen via het middenveld... En ook via de as te spelen. En niet meteen standaard die bal naar de linksback of de rechtsback. Die dan meteen onder druk wordt gezet. Wat moet hij dan? Of een hijs naar voren of weer terug.
Prachtig voorbeeld was die goal tegen Hannover.
Ja, Hannover is een hele mooie bal. Matusiwa die geeft een no-look pass. En eigenlijk ook een no-look pass van Rustić op een al in de loop zijnde Sierhuis. En die maakte hem echt fantastisch.
Ik vond echt een FIFA-goal.
Ja, ja, inderdaad.
Was het nou een stiftje of een lopje? Want dat was de vraag op het Twitter-account van FC Groningen.
Nou, ik vond eigenlijk meer belangrijk dat hij erin ging. En hij stuiterde nog wat, dan is het volgens mij een lopje.
Ja, hè?
Ja, een stiftje is volgens mij vanaf de grond. Ja. Dat je je
zo, dat je hem schept.
Ja, dat je hem schept.
Maar Wim zei het al, Rustić. Ja. Vind ik een hele opvallende naam eigenlijk in de voorbereiding. Ja, natuurlijk heel veel kritiek gehad. Terecht heel veel kritiek gehad vorig seizoen. Was eigenlijk helemaal buiten beeld. En als je hem dan nu ziet in de voorbereiding. En als hij dit niveau...
Maar is hij anders dan anders dan?
Nou, niet wezenlijk. Alleen hij heeft het nadeel dat hij een verleden met zich meedraagt, wat niet zo positief is. Hij heeft de neiging om, als er iets mislukt, bij hemzelf, maar ook bij een medespeler of een tegenstander, om daar heel emotioneel op te reageren. Dan heeft hij even zo'n rouw- en moppermomentje. En daar houdt het publiek niet van. En dan heeft hij ook nog van die momenten dat hij hele eenvoudige dingen laat mislukken. Terwijl hij moeilijke dingen vaak laat lukken. Dus daardoor weet je eigenlijk nooit waar je aan hem toe bent. Maar nu, tot nog toe dan, hè, we zijn nog maar 4 weken bezig, overheerst het positieve. Ja. Hij maakt goals, hij zorgt voor assists, gaan ook wel eens dingen mis. Maar dat ligt dan niet aan hem, maar aan de afronding. Dus ik vind hem heel positief overkomen. En dat zou wel eens te maken kunnen hebben met een nieuwe trainingsstaf. Poldervaart houdt van dit soort spelers. Arts had ook altijd een goede, strenge relatie met Rustić. Daar nam je wat van aan. Nou, je zag aan het eind van het seizoen onder Buis dat hij ook alweer een beetje meer speeltijd kreeg. Dus wie weet, komt het er toch nog van.
Linkspoot.
Linkspoot op rechts, ja.
Doan, is
ook
dat
linkspoot
ook?
Op rechts.
Kan hij Doan opvolgen?
Ik denk dat Groningen denkt van niet. Want ze zijn bezig geweest met Nakamura. Een jongen van 18, 19 jaar. 18, die nu naar Twente gaat.
Ja.
Dus ik denk dat ze... Kijk, Rustić heeft wel één minpunt. Hij is niet heel snel. Je ziet ook heel vaak dat hij 1-1 komt. Kan hij niet naar binnen kappen, dan gaat hij terug. Want hij kan niet echt de diepte in zoals... bijvoorbeeld rechtsbuiten van Heerenveen dat kan. Of Neres dat kan op volle snelheid diep gaan. En ik weet niet of hij dan goed genoeg is.
Oké. Nog even over de oefencampagne. We kunnen zo nog even verder praten over Rustić. Want het is inderdaad een bijzonder geval.
Ja, ik heb altijd een zwak voor. Wat dat betreft moet ik altijd mezelf een beetje corrigeren. Want dat heb ik sowieso voor jeugdspelers. Omdat ik die al vaak al heel lang heb gezien.
Ik heb altijd een zwak voor Dick Heuvelman. Geen jeugd meer. Want loopt al heel lang mee in de sportjournalistiek. En die laat ook zijn mening even schijnen over het fenomeen oefencampagne.
Eerlijk gezegd kan ik te weinig van zeggen. Want... Vroeger ging ik veel naar oefenwedstrijden, maar dat vind ik niks aan. En ik lees het natuurlijk wel, maar als je iets kunt zeggen van oefenwedstrijden, is dat je er niets van kunt zeggen. Want dat heeft mijn 50-jarige loopbaan in de journalistiek wel bewezen. Er kunnen soms geweldige resultaten worden neergezet in oefenwedstrijden. En dan gaat de competitie beginnen en dan loopt het niet zoals iedereen dacht. Dus het zijn allemaal vrij onbekende jonge spelers. Er is ongetwijfeld wel talent bij zitten. Dus het is gewoon even afwachten. De eerste wedstrijd tegen Emmen geeft waarschijnlijk een hele goede indicatie. Dus daar is het wachten op.
Ja, is Dick Heuvelman nu een beetje laks aan het einde van zijn carrière, Wim? Of vind je terecht dat hij er inderdaad niet meer naartoe gaat naar die oefenpotjes? Want het zegt niet zoveel.
Nou, qua resultaten ben ik het helemaal met Dick eens. Het zegt inderdaad niks. Het is maar net tegen wie je hebt gespeeld, op welk moment je... Maar je kunt wel andere dingen zien. Vorig jaar speelde FC Groningen ook 5 wedstrijden tegen profclubs. Nou, wat viel op in die wedstrijden? Ze kregen bijna geen goals tegen en ze maakten bijna geen goals. En die resultaten moet je dan terzijde schuiven. Maar ze kregen ook weinig kansen. Dus dan kun je weinig scoren. Ze kregen weinig kansen tegen. Dus krijg je ook waarschijnlijk weinig doelpunten tegen. Nou, dat soort dingen kun je er wel uithalen. En dat ze dan 0-0 spelen tegen Werder Bremen. Of zoals nu met 1-0 winnen van Hannover. Dat zegt me helemaal niks. Speel je over 2 weken tegen Hannover. Met een begroting van 21 miljoen alleen voor spelers. Dan ga je waarschijnlijk wel de bietenbrug op. Maar ja, je kijkt naar hoe spelers onderling tot elkaar verhouden. Kan het wat worden samen? En dat is een andere ervaring dan Dick. Ik vind wel dat je wat kunt afleiden. Alleen, nogmaals, je moet niet naar de uitslagen kijken. Nee. Die kunnen heel erg vertekenen.
Is het leuker nu om deze potjes te bekijken dan aan de start van vorig seizoen?
Ja, vind ik wel. Er wordt beter gevoetbald. Er wordt ook meer gecreëerd. Alleen wat nog wel een probleempunt is, er wordt te weinig gescoord. Dan haal ik wel weer een resultaat erbij tegen Emmen. Nogmaals, doet er niet toe. Maar als je zoveel beter bent en je speelt maar 2-2, is dat toch een aandachtspuntje. En dat heb je bij meer wedstrijden gezien. Ook tegen Hannover, dan krijg je 3-4 goede kansen. Je maakt maar 1 goal. Dat kan je opbreken. Want Hannover had ze ook zomaar kunnen scoren.
Is een vraag van Arjan Talens. Heeft FC Groningen nu genoeg scorend vermogen? Of zal het aanvallendere spel voor meer doelpunten moeten zorgen? Dus meer een collectieve prestatie? Ja, eigenlijk heb je de helft van het antwoord al gegeven.
Ja, ik denk dat Arjan wel gelijk heeft. Wat hij in het tweede deel zegt. Het zal meer van het team. Ik denk niet dat er een uitgesproken topschutter bij is. Ja, Romano Postema. Dat is een echte afmaker. Maar ja, die is nog maar 17. Hè? Dan moet je niet die fout hebben met z'n allen als journalist zo vaak gemaakt. Die jongen heel hoog op het paard zetten. Zivkovic noemden we ineens een supertalent. Ja, wat kan er dan gebeuren? Eigenlijk alleen nog maar tegenvallen. Mm. En dat geldt voor Romano natuurlijk ook.
Robert Visser, die ook elke week luistert. Mooi dat je luistert, Robert. Die vraagt, is Benschop dan... Oh, Robert, sorry. Heel goed. Is Benschop dan degene die... minstens 15 goals gaat maken?
Ja, ik zag een tweet van Robert voorbij komen.
Robert.
Robert, hè? Ja, geen Robert. Nee, Robert Klaver. Robert. Van Robert voorbij komen. En volgens mij was dat gewoon om wat reacties uit te lokken. Ik weet het niet. Ik zie Binschop niet als iemand die nou heel veel goals gaat maken. Heeft hij nooit gedaan. Maar als jij twee spitsen hebt, Sierhuis en Binschop, en die zullen elkaar vervangen, soms samenspelen, en die maken samen 20 goals. Prima. Nou, is ook prima, toch? Ja.
Even het lijstje van inkomende transfers. Marco van Duin, reservekeeper van NEC. Ja. Bart van Hintem, linksback van Heracles. Azo Matusiwa, de middenvelder van de Graafschap / Ajax, schrijf ik dan maar op. Sam Schrek van Bayer Leverkusen, aanvallende middenvelder. Loengvis heeft dezelfde positie eigenlijk. Kan ongeveer hetzelfde. Komt van NAC. Gabriel Gudmundsson, ik noemde hem al, vleugelspeler van Halmstad. En dus Charlison Benschop van de Graafschap / Ingolstadt. Gudmundsson pakte ik er al uit. Heeft zich wel echt laten zien, hè? Ja,
in die wedstrijd tegen Emmen met name. Andere wedstrijden wat minder.
Ik vond die wedstrijd daarvoor ook al wel rolde.
Hij heeft iets, zoals hij ook aangekondigd door Fledeerders, hij heeft iets wat nog niet in de selectie zat. Iemand die gewoon snel is en ook nog stevig. Kijk, we hebben Antuna uitgezwaaid in december. Die was vooral snel, maar niet stevig. Die blijkt het in de MLS heel aardig te doen. Maar waarom is dat zo? Omdat hij gewoon puur countervoetbal kan spelen. En dan is hij heel gevaarlijk. Maar Groningen wil graag toch, zeker voor eigen publiek, aanvallend spelen. En dan komt hij in de kleine ruimtes, omdat die back er zo nodig overheen moet. En dan heb je niet zoveel Antuna. Nou, deze jongen is ook fysiek sterk, Gudmundsson. Jij vroeg hem, vind jij dat de beste? Nou, misschien in die wedstrijd die je ook gezien hebt tegen Emmen, vond ik hem wel heel opvallend. Maar nee, het is niet zo dat hij ten opzichte van Matusiwa of Lundqvist een echt veel betere indruk maakt.
Dat zijn dan de twee centrale jongens eigenlijk. Zegt dat direct al wat dat je die twee namen noemt? Zijn dat de mensen die nu een stempel drukken?
Ik denk dat als hij... ik had al een beeld van hem, dus ik altijd gefragmenteerd. Ik heb niet al die wedstrijden van hem gezien. Maar wat ik van hem gezien had, dacht ik... dat lijkt me wel een versterking voor FC Groningen. Op de plek van Memisovic, want die zou weer naar achteren gaan. En hij heeft dat positieve vooroordeel tot nog toe wel bevestigd. Hij is, ik denk ook dat Gronings publiek echt van hem gaat houden. Hij heeft iets wat Zeefuik ook in zich heeft. Hij is heel hard in de duels, maar hij is wel een betere voetballer dan Zeefuik. Technisch is hij vaardig. Hij heeft zelfs momenten dat hij zichzelf een beetje overschat en iets te veel met de bal gaat lopen. Nou, dat is een jongen van 21, dat kun je nog wel weer afleren. Maar ik denk dat dat echt een speler wordt die heel belangrijk gaat worden voor het publiek.
Toen hij gescout is, was het ook direct, alle scouts zeiden direct, halen. Punt.
Ja, nou, dat was hij en Jeddy Schouten. Dat leken mij echt wel aanwinsten. Jeddy Schouten zat inmiddels in een prijskategorie.
Die was niet meer te houden.
Voor eigenlijk geen enkele Nederlandse middenmotor / subtopper te betalen is. Misschien AZ. Maar die moeten ook heel veel geld in de begroting stoppen uit transfers.
Dus als ik in de stelling in plaats van Gudmundsson Matusiwa had genoemd, dan had je de stelling met eens beantwoord.
dan had ik, was ik gauw geneigd geweest om ja te zeggen.
Ja. Stefan, wat vind jij ervan? Wie heeft de meeste indruk op jou gemaakt?
Nou, toch ook wel Matusiwa. Als je ziet hoe hij ook op dat middenveld voor die verdediging staat. En ik vind het mooi om te zien dat hij vaak de oplossing naar voren zoekt. En niet altijd de oplossing die je verwacht als je even niks kan zien bijvoorbeeld. Dat hij niet direct teruggaat. Balletje breed naar links, naar rechts. Maar altijd kijkt naar voren. En dat vond ik ook met Sam Schreck wel heel erg het geval. Als die jongen de bal heeft, dan gebeurt er wel wat. Hij is fysiek nog wel ietsje minder, maar hij is altijd aan de voetballende oplossing aan het zoeken en altijd vooruit aan het spelen. En dat is wel iets wat er afgelopen seizoen, vond ik, te vaak aan ontbrak. Dat de bal, als die daarvoor was, dan toch vaak maar weer terugging. En dan werd het weer breien en dan ging het weer terug. En dan had Pat die bal uiteindelijk weer en die ramde hem dan weer naar voren. En als je dan nu ook die Sam Schreck ziet, in de momenten dat ik hem in ieder geval dan gezien heb, heeft hij op mij een alleraardigste indruk gemaakt. En ik ben heel erg benieuwd wat hij kan laten zien ook dit seizoen. En Goedmanson ook. Hele snelle jongen. Goede voorzet in huis. En ja, wat dat betreft ben ik best wel positief. Want ik kende bijvoorbeeld Schreck ook nog helemaal niet voordat hij gehaald werd. En dan ga je hem bekijken en dan zie je hem voetballen. En dan is dat toch wel positief, wat mij betreft in ieder geval.
We hebben een aantal dingen ook nog helemaal niet kunnen zien. Hè? Nee. Benschop is er vrij laat bijgekomen. Ja. Schreck was ook iets later. Een aantal combinaties ben ik nog steeds heel nieuwsgierig naar. We waren heel positief over Rustić. Wel onder voorbehoud. Ik zou bijvoorbeeld ook wel een Schreck met Doan willen zien aan de rechterkant. Want Schreck heeft iets wat Rustić niet heeft en Doan eigenlijk ook niet. Dat is diepgang. En hij kan heel goed naast de spits verschijnen. Ik vind, dat is dan nog een kritiekpunt bij mij, dat Sierhuis wel vaak in zijn eentje ervoor staat. En geen ondersteuning krijgt vanuit het middenveld.
Vorig seizoen ook al.
Ja, want ook Lundqvist is niet echt een speler die bijsluit. Dat heeft ook wel een beetje te maken met de rol die hij tot nog toe heeft. Hij is een beetje naast Matusiwa de tweede controleur. En wat je dan mist is, Goedmanson zorgt er al een beetje voor, die diepgang. Maar je zou eigenlijk nog een tweede speler moeten hebben. En ik denk dat Schreck dat goed zou kunnen invullen.
Ja, als je nu eens kijkt naar wat ze allemaal hebben gehaald. We hebben de namen allemaal genoemd. En je zou een cijfer hieraan koppelen wat het technische beleid van de FC tot nu toe heeft gedaan.
Nou, ik ben het met Dick Heuvelman eens dat dit nog niet veel zegt, niet alles zegt. Maar ik vind het wel veelbelovend en vind het ook logisch. Ze hebben eerst hun geld geïnvesteerd in 4 jonge jongens.
Ja, toen zei jij, er moet nog wel wat ervaring bij.
Ja, er moet nog wel wat ervaring bij, schreef ik na week 2. En nou,
wat hebben ze gelezen?
Dat hadden ze zelf al bedacht. Tenminste, dat denk ik. Van Hintem en Benschop, Van Duin, dat is ja. Bejois hebben we 2 jaar een vriendelijke persoon ingezien, maar die heeft nooit een minuut gekiept.
Die is heel goed op Instagram trouwens, Bejois. Kan ik aanraden.
Voorspelde Van Duin dat we die waarschijnlijk ook niet veel. Ja,
hoeft ook niet.
Maandagavond in tweede af en toe.
Nou ja, waarschijnlijk zo. Hoekstra dan natuurlijk.
Ja, Hoekstra zal tweede.
Maar die heeft wel redelijk de P in.
Ja, kan ik me voorstellen. Aan de andere kant.
Die had heel graag verhuurd willen worden.
Ja.
Hij staat er ontzettend goed op. Doet het heel erg goed. Heeft het ook goed gedaan in de wedstrijden die hij nu in die voorbereiding in ieder geval heeft.
Had weinig te doen trouwens.
Gekeept. Ja, hij heeft niet veel te doen gehad. Maar wat hij dan te doen had, deed hij goed.
Ja, zeker.
En hij zou ook verhuurd mogen worden, is hem eerst verteld. En dan kan hij minuten maken. Hè? Dan kan hij zich ook echt laten zien en wat gaan onderscheiden. Alleen, ja, hij heeft nu te horen gekregen dat gewoon er niet in zit dit seizoen. Omdat Groningen dan weer een andere keeper erbij zou moeten halen.
Ja, en ook en dat is op zich wel positief, omdat ze hem inmiddels zo hoog inschatten dat hij misschien wel een concurrent kan worden van Pat.
Ja.
Hij gaat natuurlijk niet met Hoekstra beginnen. Er is geen enkele aanleiding toe. Maar ik denk dat ze nu wat rustiger op de bank zitten als Pat wat overkomt.
Nou ja, en Pat die heeft natuurlijk vorig seizoen een hele slechte periode gehad.
Ja, dat was ook wel deels verklaarbaar vanwege dat incident.
Nou ja, vanwege eigenlijk zijn hele leefstijl en noem allemaal maar op natuurlijk.
Eigenlijk is hij pas na januari weer op zijn oude niveau terug.
Ja.
Maar gaat de Hoekstra, die gaat nu dus op de bank zitten. Maar Pat voelt wel de hete adem in zijn nek.
Ja, ik denk dat wat
Stefan
zegt. Ja, ik denk dat het gat steeds kleiner wordt. En,
hoe denken jullie dat Pat daarmee omgaat? Kan die dat?
Jawel, denk het wel.
Nou, dat moet hij kunnen.
Pat is nu geen 23 meer. Hè? Toen hij kwam, hij is nu 29. Dus dat is al ervaren. Rod heeft ook het nodige meegemaakt. Ja, ik denk dat hij dat wel aan kan.
Dus eigenlijk zijn we, zeg ik dan maar weer, hè, als FC...
Jij moet dat nou helemaal zeggen, met familie in de selectie.
Ah, ja. Ja. Nou, maar FC Groningen heeft dus eigenlijk staan ze er best wel goed op. Als je ook kijkt naar de doelmannen. Ja,
nou,
twee...
ik proefde nog geen 4 weken geleden alleen maar negativisme. En dat zag ik ook nog bij wat andere mensen. Van, nou,
ja, maar waar komt dat vandaan dan?
Ja, geen idee. Misschien is dat een beetje in de Groningse volksaard. Oh. Nee, is allemaal niks. Van, wat moet je nou met spelers van NAC en wat moet je nou spelers van de Graafschap?
Maar dat is nu toch de nieuwe realiteit?
Ja, ja.
Ja, maar je pakt dan wel de betere spelers van die clubs.
Ja, als je nou dat hele elftal overneemt, ja, dat is niet slim. Nee. Je moet dan wel de beste pakken.
De manier van spelen, we hebben het er eigenlijk al een beetje over gehad. Matosiwa is daar een belangrijke schakel in. Ja. Als we eens even, dan moeten we niet te lang over gaan zemelen, maar even de basisopstelling erbij gaan pakken. Matosiwa staat daar sowieso in het pad. Even van rechts naar links de verdediging. Waarschijnlijk Zeefuik.
Ja, Te Wierik. Itakura, want ja, Memis Fitsi heeft nog geen minuut gespeeld. Gaat dat ook niet doen. En ook links... Nee, dat kan me niet voorstellen. Nee. Dat ze die nu heel geforceerd gaan brengen. Kijk, als Itakura nou de ene fout naar de andere maakte. Maar dat is niet zo. Nee. En op links, ja, Van Hintem is later ingestroomd. Het lijkt nu dat Absalem een voorsprong heeft. En dan heb je ook Warmerdam nog, die op die positie kan spelen.
Ja, maar dat heeft weer niet de voorkeur natuurlijk.
Nee, dat heeft dan misschien niet de voorkeur. Maar het kan wel zo zijn dat het sentiment omslaat. Hè?
Maar ja. Absalem op linksback... Heeft denk ik toch ook niet de voorkeur? Of?
Ik denk nog niet dat hij ver genoeg is voor een basisplek. Structureel.
Nee, we kunnen Van Hintem eigenlijk nog niet goed beoordelen. Maar ik zou zeggen, Van Hintem is logisch. Ja, precies.
Ik vind het wel grappig om te zien. Hè? Want als we dan even beide voorbereidingen gaan vergelijken. Van vorig seizoen en dit seizoen. Toen heeft Absalem niet een hele beste voorbereiding gedraaid. En daar is je eigenlijk de rest van het jaar voor gestraft.
Ja, maar werd toen ook vaak op rechts gezet, moet ik wel even zeggen. Dat vond ik een beetje...
viel wel mee, hoor. Want Zeefuik heeft 1 wedstrijd gemist. En toen kwam hij inderdaad op rechts te staan. En toen
werd voor mijn gevoel was het wel vaker, maar...
Nou ja, was misschien een tweede keer dan. Maar dat maar niet echt heel vaak. Zo, nee.
Maar Buijs zag het toen helemaal niet in hem zitten.
Dat was wel een omslagpunt trouwens. In december, toen zei Buijs een keer tijdens een perspraatje, was jij uiteraard ook bij, van hey, Absalem, we vonden het eigenlijk eerst niet veel, maar hij begint goed te trainen. Ja. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een 2-jarig contract. Ja. Dus dan moet hij op de trainingen wel hebben overtuigd. Dat kan niet. En
het is misschien ook wel weer een leerpuntje van Buijs geweest.
Ja.
Niet iemand zo snel afschrijven.
Middenveldmannen. Middenveld. Ja, Matosiwa dus.
Ja, ik denk Lundqvist. Rustic zal denk ik op basis van wat hij tot nog toe... heeft hij wel een streepje voor op Schrek. Ja. Nou, dat zijn dan... Van der Looy is meer een backup, voor als er iets is met Matosiwa. Warmerdam staat volgens mij ook niet zo heel goed op. Is wel een hele goede bankbezetting. En ook waarom? Ook omdat hij als linksback kan invallen. Hij kan eigenlijk op verschillende posities invallen.
Ervaren jongen ook.
Relatief ervaren. Want ja, we hebben het eigenlijk al. We hoorden steeds Buijs de longen uit zijn lijf schreeuwen. Ja. Maar laatste wedstrijd tegen Hannover. Dan is Rustic met zijn 23 jaar meteen na Te Wierik de oudste speler.
Mm.
23 jaar. Dat is al de oudste speler. En hij is ook nog maar net 23 geworden. Ja. Dus dat is... bizar eigenlijk.
Dan op rechts Leeds, denk ik. Hè? Want die zal dus blijven. Denken jullie?
Ja, nou, er was... ik weet niet, het kan elke dag veranderen. Maar er was tot nog toe geen concrete belangstelling. Hij heeft natuurlijk belabberde statistieken na de winterstop. En hij zal echt weer wat moeten laten zien.
Ja.
Kijk, al met al had je hem misschien vorig seizoen gewoon moeten verkopen.
Ja, dat is achteraf, ja...
Makkelijk praten. Ik snapte ook toen dat ze het niet deden.
Ik vond het heel terecht dat ze het niet deden. Want je hebt heel veel supporters blij gemaakt met contractverlenging. Werd ook op dat moment, zagen we ook als iemand die wel voor meer dan 10 miljoen weg kon.
Ja.
En er kwam er een bord van 6, 8 miljoen.
Nou, kan nog steeds toch?
Ja, het kan nog steeds. Hij heeft wel iets. Hij hoeft maar 2 wedstrijden geweldig te spelen en het gaat de hele wereld over. Ja. En dan kun je dat er misschien nog uithalen.
Sowieso goed om zijn glimlach weer te zien, hè? Als hij dan zo'n bus weer uitkomt.
Dan op dat soort dingen. Hoe gaat de reserves die zich al van klaarmaken? Dan zie je dat er lol is.
Ja, ik vond het ook mooi om te zien toen Itakura scoorde.
Ja.
Had direct zo'n onderrondje met Doan. Ja, en ik kan me voorstellen dat...
Ja.
Voor zo'n jongen heel erg fijn is. Stel, ik ga in Japan journalistje spelen. Dan zou ik daar beter in zijn, denk ik. Als er een Nederlands iemand ook bij hetzelfde bedrijf dat doet.
Ja, absoluut. Ja,
heel veel sake, hoe heet dat?
Wat?
Dat is een Japanse drankje. Nou ja, maakt niet uit.
Oh,
en op links?
Zou ik starten met Gudmundsson?
Jawel.
Ik vind hem iets meer power dan El Ankouri. Wat ik trouwens wel eigenlijk de individueel sterkste speler vind. Zet je hem 1-1 richting doel. Dan is er niemand die zo makkelijk passeert.
El Ankouri.
Ja, alleen hij heeft er problemen mee als hij die bal met de rug naar het doel krijgt aangespeeld. Dan is vaak, net als bij Antuna, een duwtje genoeg om uit balans te brengen. En soms wacht hij ook te veel de bal af, dan laat hij de rechtsback voor hem komen. Gudmundsson heeft meer fysieke power.
Wie gaan er nog weg? Even behalve Doan, die dus altijd wel weg zou kunnen. Hè? Er zit ook...
Een tijdje terug, daar heb ik al wel anderhalve week, was voor de enige speler voor wie concrete belangstelling was. En dan niet eens heel concreet in de vorm van een bord, Zeefuik. En voor de rest, dat verbaasde FC Groningen ook wel. De andere mogelijke taal.
Mijsjevic ook niet.
Mijsjevic, zijn zaakwaarnemer komt steeds met namen van clubs. Maar dan, dat blijkt in de praktijk heel erg mee te vallen. En Doan zou je. Ik denk dat Doan overal wel ergens tweede of derde op een lijstje staat. Kan, op het moment dat wij dit vertellen, kan het alweer heel anders liggen.
De vraag is natuurlijk nog wel bijvoorbeeld ook wat er met een Warmerdam gaat gebeuren. Zijn heeft nog een eenjarig contract.
Ja, Warmerdam willen ze het liefst verkopen, want hij wil zelf niet verlengen. Dan loopt die transfer.
Geldt ook voor Te Wierik natuurlijk. Ja. En dat vind ik wel opvallend, want ik vroeg hem na de eerste of tweede oefenwedstrijd tegen de amateurs van hoe zit het daarmee? Hij zegt, ik heb geen idee. De oude directie zei, wij dragen dit over aan de nieuwe directie. Heeft hij één kort gesprekje met Vladeris gehad en dat was het. En hij heeft eigenlijk geen flauw idee hoe en wat nu. Dus hij vroeg ook aan mij, kan jij het dan niet even voor me vragen hoe ze erin staan bij FC Groningen? Want zijn contract loopt ook af en hij is natuurlijk wel een van de... toch wel dragende spelers ook op dit moment van dit elftal. Dus ik zou als FC Groningen zijn en daar toch wel rap mee in gesprek gaan.
Aan de andere kant, het salarishuis van FC Groningen ligt nogal aardig hoger dan de clubs waar ze mee moeten concurreren. Dus je kunt wel heel makkelijk ingaan op eisen van spelers. Die liggen wat hoger dan de gemiddelde verpleegkundige die er 1,5 tot 2,5%. Jongens, die vinden dat heel normaal als een modaal salaris bijkomt. Mm-hmm. FC Groningen heeft dan een tekort van dwars 3 miljoen. Ik geloof dat nu dat we op de persdag te horen krijgen dat er 2 miljoen teruggaat. Dus ze moeten wel een beetje concurrerend blijven. Jij kunt een speler als... We hebben nu gezien in Dagblad van het Noorden. William Pomp had het prima naar boven gehaald. De jongen als Bijl, toch een van de betere spelers. Die verdient daar 40.000 bruto. Gladon krijgt een aanbod van ver boven de ton. En die zegt, daar ga ik niet voor voetballen. Ja. Dus zo maak je het jezelf ook wel moeilijk. Als je altijd maar ingaat op... Te Wierik is een goede speler voor Groningen. Doet geweldig zijn best. Het publiek kan zich identificeren, maar om daar nou meteen 3 ton voor te betalen.
Ja, maar dan zegt hij zelf ook van er moet meer respect uit het aanbod klinken.
Dat vind ik altijd zo'n onzin.
Denk van joh.
Zegt hij dat dan ook een beetje omdat de zaakwaarnemer dat zegt? Of?
Die jongens hebben natuurlijk goed recht. Die willen zoveel mogelijk verdienen. Maar je moet ook wel een beetje in het grotere geheel kijken. Als je een beetje de media volgt, dan zou je ook weten dat jouw club aardig wat geld tekort komt. En dat het misschien niet zo heel reëel... Je mag misschien eigenlijk wel blij zijn dat je niet veel minder gaat verdienen.
Je begon net al over Bijl. En daar pakken we Bakker er ook even bij. En het gedoe, de soap tussen FC Groningen en FC Emmen.
Ja.
Dat heeft 2 weekjes vermaak opgeleverd, denk ik. Voor alle supporters en ook journalisten, denk ik.
Ja.
Hoe moeten we daar nu naar kijken? Want eigenlijk wilden ze dus een rechtsback erbij.
Ze willen iemand die goed rechtsback kan spelen. Dat kan wel. En stel dat je wordt overvallen door een bord op Zeefuik. Dat biedt een Franse club, want daar kwam de belangstelling met name vandaan. Ineens 4, 5 miljoen. Dan kun je toch geen nee zeggen?
Nee.
Maar
zou Bijl dan direct de plek van Zeefuik kunnen invullen een heel seizoen lang?
Ja, dan moet je wel op een andere positie versterken. Ik denk dat Bijl niet heel veel minder is dan Zeefuik. Verdedigend wel, maar aan de bal en qua voorzetten, nee, zeker niet. En hij is ook nog bruikbaar op middenveld.
En ook een beetje een brani mannetje.
Ik weet niet wat er nu in zijn nieuwe contract staat. Misschien staat daar nu een transfersom in van 6 ton. Dus het zou maar zo kunnen dat hij alsnog naar Groningen komt.
Ik hoop wel dat het beter is gedefinieerd dan in dat...
Ja, dat vond ik eigenlijk een beetje beschamend. Hoe Emmen dat aangepakt heeft. Het lijkt een beetje op... Bijl wil natuurlijk niet... dat er een vervelende situatie ontstond, maar dat ze een beetje vernacheld hebben, om het nog vrij netjes te zeggen. Want Dus ik heb toevallig ook die benchmark onderzoeken van de clubs. En daaruit blijkt dat Groningen al jaren onder de 20 miljoen zit. Mm. Dat hebben die jongens ook. En dan zegt hij, ho, beheer. We doen
Lubbers, FC
Groningen
Media,
tellen we erbij op. Ja. En we tellen horeca erbij op.
Maar Lubbers, die zat denk ik ook nog een beetje in zijn achterhoofd met wat de vorige winterstop met Van der Looy, Tom van der Looy en de mogelijke huur van FC Groningen zou zijn gebeurd. Maar.
Ik snap Emme wel hoor. Ik denk Lubbers doet het voor zijn club, doet hij het goed. Ja. Maar hij moet ook een beetje reëel zijn. FC Groningen kan niet met 11 maanden competitie ingaan. Of Twente of wat dan ook. Je hebt wel, Van Looy heeft verschillende invalbeurten gehad. En is nu ook een belangrijke backup. Op dit moment heb je 3 centrale verdedigers. Hij is de enige middenvelder die daar ook kan spelen.
Ja.
Heeft er in de opleiding ook. Maar ja, goed, je hebt wel niveau nodig.
Ja. Nick Bakker dan nog even kort erbij pakken. Ja. Die wilden ze ook, omdat die gratis was. En nu kost die geld, dus denk ik dat ze bij de FC denken van, nou, misschien moeten we er toch iets minder hard achteraan.
Ja, is dat het een beetje? Hij nog komt. Kijk,
had hij het aangekund?
Jawel, denk ik wel. Ja hoor, dat is ook een speler die best een van de 4 centrale verdedigers. Ik weet niet of hij altijd zou spelen, maar hij is gewoon een goede. Dat heeft hij bewezen bij Emmen. Ik vond hem vorig jaar bij Emmen de beste verdediger van de 4.
Ja.
Nick is ook wel een beetje een sneu verhaal. Die riep in bij jouw collega Niels Dijkhuis in vol bravoer in maart van ik wil een stapje hoger zetten. En dat was meteen een mooie reclamespot.
Maar dat was ook logisch, toch?
Ja,
toen hij
goed gespeeld. Nee, maar dat is ook logisch. En hij vond het ook niet. Dan mocht hij best roepen, want hij had ook wel wat laten zien. Maar toen bleef de belangstelling uit. Ja. En er kwam maar geen belangstelling. En Emmen die wilde hem graag houden. Dus die zijn op een gegeven moment met hem gaan praten. En eigenlijk had hij voor 15 mei zijn contract moeten hebben. Zeg maar om de goede sfeer niet te verstoren, heeft hij dat. Of zijn zaakwaarnemer heeft dat niet gedaan. Ik weet niet, kan het niet helemaal. En eigenlijk had hij dat gewoon moeten doen. Dan had hij nu bij FC Groningen gespeeld.
Ja. Dat is niet zo. En FC Groningen die doet het tot nu toe eigenlijk met deze selectie. Zijn ze dan nog wel aan het kijken naar een rechtsback? Hebben ze nog een
linksbenige centrale verdediger staat natuurlijk nog op verlanglijstje.
Ja.
Dus 2 posities willen ze zich nog versterken?
Ja, ik denk zelfs 3. Want ze hadden concrete belangstelling voor die jongen die nu naar FC Twente gaat, Nakamura. Ja. Dus ik denk dat ze ook voorin nog wat diepgang zoeken.
Ja.
Dus,
En dan?
En een tweede rechtsback. Nou ja, ik heb een Sopakua die.
Ja, zullen we de jeugd er eens bij pakken? Sopakua inderdaad.
Ja.
19 heeft afgelopen week als laatste jongen volgens mij ook zijn eerste profcontract getekend.
Dat is jouw neefje.
Maar, alle molukkers zijn familie van elkaar. Hè? Dus, maar die is toch nog een beetje te licht om het.
Ik vind hem fysiek wel aan de lichte kant, maar hij voetbalt heel gemakkelijk. Als je qua techniek doet hij niet voor zeefuik onder, denk ik. Hij kan ook snel handelen, maar ik denk dat puur in kilo's dat hij nog wat. Hij moet nog wat spiermassa krijgen.
Beetje zoals ik, eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Ja, precies.
Ja, ik denk, zeg het zelf maar even alvast. Sopakua, dus nou ja, die kan zich dus. Maar dat is voor hem ideaal, die kan zich nu ontwikkelen, eigenlijk toch?
Dagelijks met eredivisiespelers. Daar wordt hij alleen maar beter van. Hij moet straks sprintduels aangaan met een fysiek sterke jongens Goedmondson. Daar zal hij van leren.
Ja.
Hij hoeft echt geen 90 kilo te gaan worden, maar ietsje meer.
Ik wou dat ik dat was. En Buijs trouwens, die moest hem ook echt hebben, hè, de hele tijd. Dat is natuurlijk ook als rechtsback sta je altijd 1 helft bij je eigen dugout. Dus misschien heeft het daar ook mee te maken. Maar.
Klopt. Ja. Nee, maar hij is constant met hem bezig van wanneer dek je door? Wanneer ga je diep? Het druk zetten. Bij het tweede elftal ging dat, want hij speelde vaak in tweede. De laatste periode zelfs weer onder 19. Ja, heb je een andere trainer, is toch net even een andere opvatting, een spelopvatting. En Buijs is volop bezig met vooral die jonge jongens. Thomas Paul aan de andere kant.
Zullen we die ook eens erbij pakken? Ja. Want die heeft ook best wel wat minuten mogen maken.
Ja, zeker.
Ook positief, hè?
Ja, ik ben heel erg gecharmeerd van Thomas. Een intelligente jongen. Niet dat dat iets met voetbal... maar dit lijkt me wel iemand die, doordat hij slim is... ook aanwijzingen misschien wat sneller gaat oppikken. En ik vind hem fysiek al heel ver voor een jongen die net 18 is. Of nog moet worden zelfs, weet ik. En dat is wel een belofte voor de toekomst. Want ik zag hem ook een paar keer bodychecks uitdelen aan volwassen tegenstanders. Hij heeft fysiek een voorsprong op Absalem. Die is technisch wel wat vaardiger dan hij. Is misschien ook wat tactisch wat verder al. Maar dat mag je ook verwachten van een speler die 4-5 jaar ouder is.
Dan was ook mooi te zien met Leon en Mikel. Die op
de strijder van het jaar.
Ja, een tegenstander. Dat was die eerste wedstrijd in Rolde. Ben ik even kwijt. Wie was dat?
Tegen Münster.
Ja. En die beukt op de duur zo'n tegenstander naar de grond. En Buis die wordt helemaal gek van blijdschap.
Ja. Het was met Milan de Koen net zo. Die gaf ook een enorme peut aan een Duitser. Die werd 2 minuten behandeld. En na afloop heeft Buis de Koen wijsgemaakt. Van, ja, dat was een woeste Duitser. Die moest die blonde verdediger van Groningen hebben. En dat viel dus allemaal heel erg mee.
Het is trouwens wel aan te raden, hoor. Als je nog een oefenwedstrijdje gaat zien, ga achter Buis staan.
Nou,
daar zijn de meningen over.
Kwestie van smaak.
Dat was wel grappig.
Appelflap.
Ik heb dus gisteren die wedstrijd tegen Hannover via YouTube gezien. En de Duitse commentatoren, op een gegeven moment hadden ze ook Buis in de smiezen. Want die was constant, dat overstemde hun geluid bijna.
Maar Duitsers houden wel een beetje van dat geschreeuw, toch?
Toen beweerden ze dat uit het naburige zoo, Erlebnis zoo, klachten waren gekomen over geluidsoverlast. Dus dat was wel grappig. En die tattoos spraken ook wel aan. Want hij heeft van die sleeves, hè?
Ja, buizen.
Ja, de hele armen zitten eronder.
Ja, dat
maar stond hij met had hij zijn mouwtjes helemaal...
Korte mouwen.
Ja? Meen je niet?
Doet hij niet vaak.
Geweldig.
Nee. In de Eredivisie zou je hem dat niet zien doen.
Nee. Maar die is wel na afloop is hij gewoon volgens mij helemaal uitgeteld.
Buis. En het publiek achter hem ook, denk ik.
Ja, je hoort het ook aan zijn stem, hè, na afloop. Die is weg.
Leonard Miguel dus. Of Leonel Miguel.
Dat denk ik trouwens wel. Hè? Als speler, je wordt... Ik weet nog, toen ik zelf voetbalde, was die coach ook aan het schreeuwen, aan het schreeuwen.
Naar jou zeker de hele tijd.
Ja, ook. En dan was het natuurlijk niveau 0,0. Maar op de duur denk je wel, je houdt je mond.
Ja. Ik denk dat er ook een samenhang bestaat met de jeugdigheid van de selectie. Bij ervaren spelers, die weten het zelf al. Eigenlijk moet er een moment komen dat je dat overdraagt aan Te Wierik. Mm-hmm. De spelers elkaar gaan coachen, nu nog met al die jonge jongens. Het is ook geen onzin wat hij roept. Want ik let wel vaak op wat hij en wanneer hij dat zegt. Als je alleen maar roept overtuiging, ja, wat dan overtuiging? Ja. Ja. Ook een keer een speler die riep hey. En toen zei het huis terecht van wat nou hey.
Dat was Van Kaam was er voorbij.
Ja.
Pakken we die er ook meteen maar even bij. Daniel Van Kaam, die mocht tegen Emmen was dat. Ja, mocht hij centraal op middenveld.
In de rol van Matusiwa. Ik vind dat
niet verkeerd, hè?
Ik vond het heel goed. Ik ken Daniel al vanaf de onder 12 was hij altijd een creatieve middenvelder. Een nummer 10 met heel veel oog voor medespelers. Ja. Maar eigenlijk nooit veel scoren. Nou ja, als je toch niet zo heel veel scoort, is het misschien niet onverstandig om à la Schöne een stapje terug te doen en controleur te worden. Hij heeft iets wat, vergeef me de vergelijking, Frenkie de Jong ook heeft, heel snel weg kunnen draaien van
pas op, Wim.
Alleen Frenkie de Jong kan dat over 2 heupen, links en rechtsom.
Okay.
Ja, hier, kijk, de relativering komt snel. maar dat ziet er goed uit. Dan kun je een meerderheid op middenveld creëren met dat soort spelers. En, hij moet
neemt wat risico.
En hij heeft net als jouw neef dat hij fysiek nog wel aardig moet bijspijkeren. Er moet nog wel wat bij.
Nou, misschien moet ik ze maar eens een keer uitnodigen om samen te komen eten. Dan.
Ja, maar jij hebt geen diëtist.
Nee. Nou ja, ik heb een vriendin. Maar die,
die lukt het wel.
Thijs Dallinga was tot op zekere hoogte was hij op de helft van de voorbereiding was hij nog de topscorer volgens mij uit mijn hoofd.
Nee, dat vind ik onzin. Dat ben ik helemaal
is toch zo?
Dik. Ja, maar die amateurwedstrijd, dat zijn demonstratiespelletjes.
Ja. Ja.
Als ze jou in de spits zetten, maak jij ook nog een goal, bij wijze van spreken.
Nou.
Ja. Maar dat is echt zo. Want straks zie je ook oefenwedstrijd Bekwik Sellingen wordt 8-0. En maakt de spits van Bekwik ook 2 of 3 of 4 goals. Dus nee, het gaat puur om die profs. Groningen had ooit een Serdar Öztürk. Ja, topscorer van de voorbereiding. Ja. Die schoot ook tegen de regio-team, schoot hij de 6 tot 10 in. Maar dan moesten ineens, dat vergaten mensen dan. Waren er ook nog aan het eind 5 wedstrijden tegen profclubs, 0 goals.
Ja. En? Maar... Even Dallinga dus.
Ja,
Wat zie je in hem?
Nou, niks bijzonders eigenlijk. Ja, dit is een beetje lullig om te zeggen. Maar ik denk dat... Jij vroeg mij, is Postema tweede spits? Nou, ik denk dat Benschop en Sierhuis nog voor hem in de hiërarchie staan. Maar dat die Dallinga al voorbij is. Want hij heeft iets specifieks wat Dallinga mist. Ik zie bij Dallinga dat hij heel veel kan, maar nergens in uitblinkt. Behalve in zijn fysiek. Hij is ontzettend sterk voor een jongen van zijn leeftijd. Maar hij is geen geweldige kopper. Hij is niet heel snel, maar niet traag. Ja, ik heb het nog niet gezien bij Thijs.
Kwam van Emmen.
Ja.
Waar hij het aardig deed. Dan hebben we het dan over 2 jaar geleden.
Ja, in de middenmotor
liet hij zich aardig zien. Ja.
Af en toe aardige invalbeurten. Ja, fysiek is hij er wel klaar voor.
Waarom heeft FC Groningen hem dan toen toch...
Ja, misschien toch ook wel een beetje onder druk van het is een Groningse jongen. En hij kan natuurlijk ook wel wat. Ik denk dat het voor hem goed zou zijn als hij een jaartje naar de keukenkampioendivisie zou gaan. Want daar kan hij zich misschien... Ik heb ook het idee dat hij zichzelf misschien wel te veel druk oplegt.
Mm-hmm.
Ik ben naar Emmen gegaan, had ik dat wel moeten doen. De omgeving die praat op me meer van... was maar bij Emmen gebleven en wil het geforceerd laten zien. Ik zie bij hem niet de onbevangenheid die ik bij Postema wel zie.
Eigenlijk hebben we nu de vraag van Marijn Slachter. Wat verwacht je van de jeugd, Wim? Wie gaan doorbreken in het eerste? En van wie heb je de hoogste verwachtingen? Eigenlijk Postema, daar komt het op neer.
Ja, Postema, die is de laatste 2 jaar is hij zo komeetachtig beter geworden.
Ja. Is Itakura trouwens, vraagt Geert Bronsema zich dan nog af. Itakura, nog een optie voor linksback?
Nou, dat zou ik niet doen, maar wel waar hij nu speelt.
LCV.
Heel gemakkelijk. Ja, LCV, linker centrale verdediger. Je hebt sommige rechtspoten die kunnen daar heel goed voetballen. Granqvist kon dat heel goed. Ja. Evans kon dat niet. Wie kon dat ook? Kappelhoff kon dat ook.
Virgil van Dijk,
niet.
Die schijnt het ook wel aardig te doen.
Nee, maar sommige bij Misfits kan het ook best wel aardig. Ja. Maar ik weet niet of je per se een linker centrale verdediger moet hebben.
Nou, hij heeft ook wel mooi een beetje wat drang naar voren.
Ja.
En hij heeft een goede paas in de benen. Ja. En durf vooruit te spelen. Ja. Veel meer dan daarvoor het geval was.
Ik denk dat hij fysiek iets minder is dan Chabot. Want die is wel
uiteraard
een echte verdediger.
Maar voetballend is hij veel verder.
Voetballend is.
Jongens, Jasper Boer had ook nog een vraag. Wat is er precies misgegaan tussen FC Groningen en Paul Gladon?
Nou ja, ik heb Gladon hier een aantal weken geleden over gesproken. Ik heb toen ook artikel over geschreven. Gladon die zegt, op het moment dat ik gehaald werd... heb ik hier echt voor een peulenschil getekend. Met de afspraak dat als Groningen met mij verder wil... dat gecompenseerd wordt... wat ik dus verdiend heb in die tweede seizoen, of dat ik hier getekend heb. Hij zegt, nou, het aanbod wat mij gedaan is, dat is totaal niet wat mij daarvoor is voorgeschoten. Dus dat zal door Ron Jans geweest zijn. En daar was hij zo ontevreden mee, zegt hij, dat hij er eigenlijk niet eens over nagedacht heeft over dat aanbod. Hij denkt dat hij ergens anders gewoon veel meer geld kan verdienen.
Dat zou dan bij Zwolle zijn, of heb ik de ontwikkelingen al
daar was
sprake van?
Het valt me eigenlijk een beetje tegen dat hij nog geen club heeft. Er zijn waarschijnlijk toch ook wel wat twijfels over hem. Ik heb van Groningen kant ook gehoord dat hij voor een heel laag bedrag heeft gespeeld. En ja, hij heeft alleen de pech dat Ron Jans weg is en dat er een andere... technisch directeur is gekomen, die kijkt van... Oké, we kunnen hem, laten we zeggen, 2,5 ton geven... maar we kunnen bijvoorbeeld dat bedrag ook besteden aan Benschop. Wie vinden we dan beter?
Of... Eigenlijk is hij dus het slachtoffer geworden van het wisselen van de wacht.
Ja, daar komt het op. Er waren natuurlijk afspraken met hem, maar die waren gemaakt door Ron Jans.
Ja, precies. Ja.
Daar had Vladeren lak aan.
Ja, daar hoeft Vladeren zich niet aan te houden.
Over het wisselen van de wacht gesproken. Wat merken jullie voor verschil nu? Er loopt dus inderdaad een nieuwe directie rond... is er wat anders nu?
Ja, vind ik wel. Ja.
Wat dan? Waar proef je dat in?
Af en toe krijg je een berichtje dat er een nieuwe speler is. En in het verleden was het zo dat...
iedereen opgetrommeld.
Dat, Hans Nijland kon het eigenlijk nooit voor zich houden. Die vertelde dat dan...
Hij was te trots.
In vertrouwen aan mensen. Maar lang niet iedereen kan die dan vertrouwen. En dan kwamen die namen al heel snel weer naar buiten. Dus dat is wel een verschil. Vladeren neemt je, wil je wel in vertrouwen nemen. Maar dan moet hij er ook heel zeker van zijn dat je er niks mee doet.
Manier van denken bij de club? Of kun je daar nu nog niet zoveel over zeggen?
Wat bijvoorbeeld ook wel grappig is om te zien. Elke nieuwe speler die in het Hans Nijland tijdperk werd gekocht. Dat was een hele perspresentatie, aansluitende borrel. Het hele personeel werd uitgenodigd. Nou, noem maar op. Sponsoren werden uitgenodigd. Ja, nu doen ze dat in het perscentrum als ze het...
Al doen
inderdaad, want heel vaak doen ze het nu ook gewoon niet. En dat is ook wel een degelijke verschil.
Het is allemaal wat low profile in. Niet te hoge verwachtingen krijg je nu ook zo van... ze hebben ook weer een speler en wordt niet gezien.
En ze besparen heel wat geld op bier.
Ah ja, dat kost ze ook weer voor de helft geld. Want het is een beetje vestzak, broekzak en horeca-inkomsten.
Dan moeten we dus nog even afwachten. Ik denk dat we ook pas over een jaar of zo, of over een half jaar, echt wat kunnen zeggen.
Het grote verschil natuurlijk is met een Gudde. Dat is een man die wil delegeren. En hij wil eigenlijk de helikopterview op de organisatie houden. Terwijl Hans Nijland overal natuurlijk bij betrokken werd en eigenlijk elke beslissing zelf nam. En dat is natuurlijk wel een daadwerkelijk verschil ook in hoe de club geleid wordt.
Zonder Gudde tekort te doen, even een persoonlijke vraag. Missen jullie Hans Nijland al een beetje?
Ja, zeker. Ja,
natuurlijk. We moeten ook niet vergeten, je kunt wel het accent leggen op wat hij allemaal fout zou hebben gedaan en fout heeft gedaan. Maar als je kijkt dat Groningen in de afgelopen 14 jaar in Euroborg gewoon gemiddeld 7 of 8 zit, dat is gewoon heel erg knap. Ja. Misschien ook wel knap saai voor veel mensen. Van nou ja, 8e. Wow.
Ja, het wordt wel weer 8e.
Dat vinden we eigenlijk heel normaal hier, maar dat is het niet. Want als je naar de concurrentiepositie kijkt met geldschieters bij Utrecht, Vitesse, bij ADO, PEC Zwolle, nou, het wordt steeds en steeds lastiger om bij de eerste 8 te eindigen.
Ja, en het is natuurlijk zo met Nijland. Dat is natuurlijk gewoon een fantastische vent.
Ja, absoluut.
En als je bijvoorbeeld kijkt, heb jij ook wel meegemaakt op de avondwedstrijden afgelopen seizoen. Hè, dan gingen we vaak in de lounge nog even wat drinken. Nou, dan kijk je naar links en denk je, wat hoor ik nou weer? En dan loopt Hans Nijland daar met de armen in de lucht te roepen, hier wordt beleid gevoerd, hier wordt beleid gevoerd. En dan neemt Marieke hem weer apart van Hans, doe nou even niet. En dan sta je 2 uur later met Nijland in Bar Players weer dropshot te drinken.
Denk je dat Gudde al in Bar Players is geweest?
Ik denk het niet.
Nou, ik hoorde hem laatst ook in een podcast. Hij weet wel aardig wat van de horeca. Want hij zonder aanslaat.
Had hij 3 tenten?
Ja, 3 tenten.
Oh.
Dus dat vond ik best knap.
Maar hij noemde niet Bar Players. Dat viel me tegen.
Nee, dat is waar. Jongens, we hebben nu zelf ook al 4 keer genoemd. Dat kan niet helemaal. Zullen we maar af... Oh nee. Arjen Robben. Ja. Moeten we het daar nog over hebben?
Nou, ik had ook geen moment het idee dat hij bij FC Groningen zijn carrière ging afsluiten.
Nee.
Maar
gaat hij nu iets voor de club doen?
Jawel, denk het wel.
Maar hij doet ook al wat voor
de club. Daar is geen haast bij, hè? Laat hem nou eerst maar eens even lekker genieten. En,
even de inrichting van zijn huis.
Wat hij leuks vindt. Misschien iets in de jeugdopleiding, misschien iets in de scouting. Kan van alles zijn. Begeleiding van talenten. Wat
nou, daar zoeken ze dus iemand voor, hè? Hij kan gewoon een sollicitatiebrief opstellen, denk ik. Ja. Want dat doet Hans Robben toch, doet dat ook, talenten begeleiden?
Ja, dat deed Thomas Waanders, maar die is naar de club van Gerard Kempkes overgestapt.
Ja.
Ja, daar is
maar zoeken ze er nu iemand bij dan? Of stopt Hans Robben daar weer mee?
Nee. Maar volgens mij moet je 2 dingen onderscheiden. Je hebt de begeleiding van spelers in de selectie. De Doans en zo. Mm-hmm. De Thomas Waanders en ook wel talent. Maar volgens mij is Hans Robben meer bezig met andere doelgroep binnen de opleiding. Nog wat jongere spelers ook, waar hij naar kijkt. Maar het kan ook zijn dat ze elkaar een beetje overlappen, hoor. De exacte details weet ik ook niet.
Dus ook komend seizoen blijft een Robben bij de club betrokken?
Ja, absoluut. Ik zie ook Hans Robben bijvoorbeeld. Die heeft ook het trainingskamp in Noord. Die heeft elke training bekeken. Hij was in Lotte, bij Sportvrienden.
In Lonek was hij ook gewoon met zijn vrouw. Dus
die ziet veel. En ik heb wel het idee, hoor, dat ze iets meer die topsportbegeleiding, dat wel naar een iets hoger plan wordt getild op dit moment. En dat is wel iets natuurlijk wat de nieuwe directie inzet, die koers. Dus ja, dat idee heb ik wel.
We gaan eindigen, jongens. Ik vraag nog 1 ding. Als iedereen blijft bij de FC, welke klassering staat er dan aan het eind van het seizoen op papier?
Dan maximaal 7e. En ik denk toch wel minimaal 10e.
Ja, zoiets 8e, 9e, denk ik.
Nou, jullie nemen nog niet echt veel risico.
Nee, maar dat is gewoon reëel, toch? Er is in Nederland maar 1 club die waarschijnlijk kampioen wordt, eentje net niet. En dan heb je 4 clubs die zijn zo ver weg qua begroting. Daar kom je de laatste jaren al niet meer tussen. Er is een top 6 ontstaan.
Het seizoen gaat weer beginnen. Ik weet nog niet of we de volgende week zijn. Dat hangt ook even een beetje van het nieuws af. En of er aanleiding is om nog een podcast op te nemen.
En of we een presentator hebben.
En of een presentator hebben, inderdaad. Nou, ik heb mijn contract gewoon verlengd weer, hoor. Dus dat,
je bent op vakantie dan, toch?
Ja, dan ben ik op vakantie, dat klopt. Dus we zijn er sowieso na de eerste wedstrijd. En dat is Emmen uit een derby. Of nee, toch niet. Mag je eigenlijk ook weer niet zeggen. Toch?
Nee, is geen derby.
Maar we zijn er wel. Na Emmen uit, sowieso. Dankjewel voor het komen, mannen.